Godse hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 68ste psalm, daarvan het 16e vers. Psalm 68, 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning, waar hij bekleedt met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Geeft sterkte aan onze God en Heere. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erken die God. Hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Wij lazen nu van de 68ste psalm, daarvan het 16e vers. gemeente zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in het boek Jozua, en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij noemden u Jozua 5. Maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder lezen wij u uit Jozua 5. En het geschiedde toen al de koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen der Canaanieten, die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daar doorgegaan waren. Zo versmolt hun hart, en er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. En te dien tijde sprak de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. En toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op den heuvel der voorhuiden. En dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog, was besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heeren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heere gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land, hetwelk de Heere hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld, en die heeft Jozua besneden, omdat zij de vooruit hadden, want zij hadden hen op de weg niet besneden. En het geschieden als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger, totdat zij genezen waren. En verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewendeld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal, tot op deze dag. En terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand in den avond op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarige koren des lands en des andere daags van Pascha ongezuurde broden en verzengde aren even op dienzelfde dag. En het man hield op des andere daags, nadat zij van des lands overjarig koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen man meer. Maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Canaan. En voorts geschiedde net als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en zie. Er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. En toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? En toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo tot zover.
Bezoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. God des hemels en der aarde, die alle dingen leidt en bestuurt naar uw welbehagen, die ons aan de avond van uw dag hier in uw huis hebt willen samenbrengen, opdat we rondom de kandelaar van uw woord geschaard luisteren zouden wat u door middel van uw woord ons te boodschappen hebt. En Heere, doe ons opmerken uw trouw en uw goedheid die ge onverdiend ons bewijst, dat u keer op keer ons tegemoet wilt treden, ook in de prediking van uw woord, en ons wilt laten horen wat tot onze eeuwige vrede dienen kan. We weten het, en dan hoeven we niet buiten onze landsgrenzen te gaan. Ook in ons eigen vaderland, hoeveel mensen zijn er niet die van uw woord niet of nauwelijks weten, of op een karikaturale wijze daarover kunnen spreken. En ons laat ge nog horen, dit is nu de weg, wandelt in dezelfde. Heren, wil ons die lage plaats aan uw voeten geven, die ons betaamt, maar die van nature voor ons niet in het minst begeerlijk is, want we staan zo graag hoog en we hebben het, al zegt onze mond het anders, zo goed met onszelf getroffen. En dan kunnen we rechtzinnig allerlei rechtzinnige dingen naar voren brengen. Maar Heere, u die ziet naar waarheid in het binnenste, o, u moet zeggen dat u dat alles mishaagt. U sprak eenmaal, ik zou dat volk wel verlossen, maar ze spreken leugenen tegen mij. En daarom, wat hebben we het nodig voor het eerst, maar ook uw kinderen na ontvangen genade opnieuw, dat u onze waar en oprecht maakt voor uw aangezicht en dat we in het licht van uw majesteit, uw heerlijkheid, uw hoogheid begeren zouden om die plaats in te nemen, zoals die hoofdman overonderd het uitdrukte, het niet waardig te zijn dat u onder zijn dak zou inkomen. Heren, als ons samen zijn vanavond door het werk van uw genade in dat teken zou mogen staan, wat zou het dan een onvergetelijke dienst kunnen worden? Heere, wat bij ons niet is, maar dat vermag u door de kracht van uw alles overwinnende genade te werken. Heere, geef ons vanavond in het samen zijn een ure te beleven waarin we uw gunst mogen opmerken. Wij kunnen hier zijn en dat is goed en dat betaamt ook om op uw dag in alle getrouwheid ons te stellen onder de middelen der genade. Maar dat betekent niet automatisch dat u er ook in uw gunst bent. Maar, ach, we mogen het toch van u afsmeken. Heere, dat is uw eigen woord. En u hebt gezegd, al zouden er maar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, dan wilt u in het midden komen. En waar u komt, brengt ge alles mee. Waar ge uw voetstappen zet, druipt het alles van vet en doet ge het ook alles ten zegen gedijen. Mogen we de gemeente, zoals ze is samengekomen vanavond, u bevelen. Allereerst de kinderen, ook de jonge kinderen, want hoe jong en hoe klein ze ook zijn, ze hebben hetzelfde nodig als wij allen. En dat is wat u toch beloofd hebt, dat u ook ten opzichte van de kinderen wilt bevestigen dat het zaad u zal dienen. En heren, ach, dan hebt u alles in uw handen om ook die jonge harten te nemen en die te neigen tot de vreze van uw naam. Denk aan die jonge mensen. Heren, ze groeien op in een wereld die lokt en trekt en ach, ze hebben ook een hart dat niet deugt en waar juist zoveel aangrijpingspunten liggen als het gaat over al die dingen die in het licht van de eeuwigheid geen enkele waarde hebben. Maar zou u vanavond met uw liefde koorden en tot u willen trekken? Ach, er is er nog nooit eentje geweest die daartegen opgewassen is geweest, waar u trekt met uw liefdekoorden krachtdadig en onwederstandelijk. Dus daar zal toch als vanzelf volgen een u nalopen. Denk aan de vaders en de moeders en de ouderen in onze midden. Heren, waar hart vernieuwende genade ontbreekt, zou u dat willen schenken. U roept de dingen die er bij ons niet zijn, alsof ze er waren. En u handelt vanuit die vrije gunst die eeuwig u heeft bewogen. En dat betekent gelijkertijd, omdat dat alles van onze mensen ten eenenmale uitsluit, dat u die God zijt, die weet te brengen op die plaats waar u op het hoogst verheerlijkt en wij op het diepst vernederd worden. En wat is het een gezegend plekje als we dat in waarheid voor u in mogen nemen. Dan hebben we geen pretenties meer, dan weten we het niet meer, dan is er maar 1 ding, dat we begrijpen wat die tollenaar in die gelijkenis heeft uitgesnikt. O God, wees mij de zondaar genadig. Gedenk ze die van het leven der genade niet vreemd gebleven zijn. U weet wie dat zijn. Wij kunnen makkelijk ons vergissen. Maar u kent degene die de zijne zijn. En dan weet u hoe het ook persoonlijk in hart en leven kan zijn. Heren, soms juist zo'n uitzien om in uw huis uw stem nog weer eens te mogen horen en te ondervinden dat u ons kent en dat u het bevestigt. Ik weet toch wel waar gewoond, daar waar de troon des Satans is. Maar Heer, het kan ook allemaal zo duister en zo donker zijn, dat de binnenpraters zo aan het woord zijn en dat ze het zeggen, heb toch geen heil bij God. Heere, wil u vanavond eens opstaan en twisten met al die twisters en wil u geven dat juist van alles wat geen waarde heeft zou mogen worden afgezien en dat u door het wonder van uw genade zou mogen brengen aan de voeten van hem die het nu voor zijn kerk alles heeft aangebracht. Maar dat betekent dat wij er met al het onze schoontjes tussenuit moeten vallen. Gedenk u degene die hier niet gekomen zijn. U weet de redenen en u kent de omstandigheden. Die meeluisteren bij de kerktelefoon, laat ook blijken dat u niet aan tijd en aan plaats zijt gebonden. Waar ziekte is, zorgen zijn, wil u in al die noden en wederwaardigheden voorzien. Bijzonder denken we aan een familie waar rouw is gekomen, een schoonzus, een tante is overleden. Zoals we in de consistorie vernamen, mogen we deze familie u bijzonder ook bevelen. Zoudt u hem willen troosten en in het licht van het verlies dat geleden is, hem met dat alles een plaats geven bij u die meer troosten kunt dan ooit enig mens dat vermag. Wil u de arbeid in uw koninkrijk zegenen? Laat het werk van zending en evangelisatie, de arbeid onder de Joden, zijn voortgang hebben. Heren, ach, u zult ervoor zorg dragen dat er geen klauw zal achterblijven. Maar toch aan de andere kant hebt u discipelen en in uw discipelen het uw kerk in het volmaakte gebed voorgehouden. Omdat u maar gedurig te vragen uw koninkrijk komen. Genade is immers een gunnend goed. Genade gunt u de Heer. Maar genade is ook dat we er niet eentje over hebben voor de eeuwige dood en voor de eeuwige ondergang. Sterk ze die die arbeid verrichten, geef ze maar met die arbeid bij u te mogen schuilen. Laat uw zegen rusten op het werk dat gedaan mag worden in het verspreiden van uw woord en geschriftige grond op uw woord. In het diaconaal bezig zijn in ons vaderland, maar ook wereldwijd buiten onze landsgrenzen. Heren, er zijn wat noden in deze wereld. En het is een bekend gezegde, waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Maar wat is het toch groot als toch, al is het op een bescheiden wijze, hulp in allerlei nood en zorg mag worden geboden. Maar Heere, laat het gebruikt mogen worden, dat niet alleen maar in uitwendig en materieel opzicht noden zouden worden opgelost, maar uiteindelijk de grootste nood van een ieder van ons en ook van deze mensen zou worden vervuld door de genade die u in harten van verloren zondaren wilt heerlijk maken. Gedenk de overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Een nieuwe regering die nog maar kort geleden is aangetreden. Geef hen die in de vergaderzalen ons vertegenwoordigen wijsheid en verstand in al die zaken. Geef gebed bij hen die bidden hebben geleerd dat u ook bij het verval en afval maar er bewaard voor zouden worden om er ons buiten te plaatsen en in hooghartigheid en fariseïsme het met onszelf goed getroffen te hebben. Maar Heere, geef gebed of u nog wil opstaan en een wederkeren zou willen geven tot u als tot de God van onze vaderen. Zegen onze koninklijke familie. Wil u hen die u in hoog ambt hebt toebetrouwd, gedenken en voor alles uw genadehand ook in hun leven en in het gezin tot openbaring brengen. Wil u het werk van liefde en barmhartigheid zegenen? Denk aan gehandicapten verstandelijk, lichamelijk. Laat ook uw zegen rusten op het onderwijs, dat de kinderen ontvangen op school, ook het onderwijs aan de oudere jeugd. Heere, wil u onze kinderen en jonge mensen gedenken ten goede en doe ze de vrezen van uw naam kennen, welke rein is en een fontein opent van het heil dat nooit vergaat. Mogen we de kring van onze gemeente u bevelen? Heere, u hebt in het verleden duidelijk betoond uw vuur en aardsteden onder ons te willen hebben. Maar zou u dat ook onder ons blijvend willen doen? U weet van zorgen die er ook zijn, altijd maar weer op het kerkelijke erf en in de week die achter ligt, ach, wat is er ook over die zaken genoeg gesproken. Heere, ach, houd bij uw woord en doe buigen, overstaande van nature zo dwars tegenin, maar buigen voor u, dat is het beste plekje wat we voor u maar kunnen ontvangen. Houd u vast en zorg u ook voor uw kerk. Mogen we al uw dienstknechten u opdragen. Wil u ze bekwamen ook als ze vanavond de bazuin van uw woord aan de mond hebben te zetten. Help de studenten in het proponeren in de gemeenten. Sterk uw dienstknecht. Hij staat er ook weer voor en is ook een mens van gelijke beweging als ieder ander. Wil u de schriften voor hem openen en geef hem een weinig liefde om achter de gemeente aan te dringen gelijk een herder betaamt. Heere, zo ziet alles op u. Zo blijft ook alles op u wachten. Wil u, niet om verdiensten of waardigheid aan onze zijde, maar uitsluitend om de verdiensten en de waardigheid van hem die aan uw rechterhand is gezeten, ons verlenen een toegenegen oor. O Jacobs God, schenk ons dan alleen om Christus wil gehoor. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 72ste psalm, daarvan de versen 1 en 7. Psalm 72, de versen 1 en 7. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan het koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. En het 7e vers, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. De verzen 1 en 7 van de 72ste psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede rondgang is de diaconale collecte bestemd voor helpende handen. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. We hebben zo even gezongen uit Psalm 72, de verzen 1 en 7. En met name als ik denk aan dat zevende vers, dan zingt de dichter nooddruftigen. Zal hij, en het gaat in Psalm 72 over die koning, zal hij verschonen. En aan armen uit gena zijn hulpe ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. We kunnen gerust zeggen dat dat een bemoedigende psalm is. Een bemoedigende psalm die geadresseerd is aan nooddruftigen en armen. Nooddruftigen, dat zijn mensen die in nood verkeren. Die er zelf niet meer uit kunnen komen. En armen, dat zijn mensen die van gegeven goed moeten leven. En nou zegt die dichter, en dat is niet dat hij dat theoretiseert en dat hij dat van horen zeggen heeft, maar die weet het vanuit de praktijk van zijn eigen genadeleven. Hij zegt, zo is die koning. Nooddruftigen zal hij verschonen. En aan armen uit gena zijn hulpe ter verlossing tonen. Nu is het waar dat in het leven van die nooddruftigen en die armen dat soms zo bestreden kan worden. Dat ze zich soms af kunnen vragen. Weet de Heere wel van de omstandigheden van mijn leven? Weet de Heere wel hoe het er in mijn leven bij staat. De Heere heeft me vergeten. De Heere heeft me verlaten. Maar nochtans is dit een eeuwige waarheid. Die koning, omdat die nooddruftigen en die armen, reken die tot zijn onderdanen. Die zal die niet begeven en die zal die niet verlaten. Alleen, ja, dat is wel wat geleerd moet worden. Dat die koning dat doet op zijn tijd. Niet als wij de tijd daarvoor gekomen achten. De Heere doet dat op zijn tijd. En de Heere doet dat op zijn wijze. Op de manier zoals hij zich dat heeft voorgesteld. Gemeente, ik weet niet of er hier vanavond in Barendrecht mensen zitten. Hé? Wij zijn zo geneigd om allerlei briefjes in te dienen. Hé? En dan kunnen we het bij wijze van spreken de Heere voorschrijven, zus en zo. Maar de Heere gaat er een grote dikke streep door halen. Hij doet het op zijn tijd, op zijn wijze. Waarom? Wel, dat alleen die roem over zal blijven. Die roemt, die roemen nu alleen in de Heere. Dat blijkt ook uit de geschiedenis waar we vanavond met des Heere hulp u een ogenblik bij willen stilhouden. En die u vindt in het hoofdstuk wat u is voorgelezen, Jozua 5, en ik lees u daarvan het 14e vers, het eerste gedeelte daarvan. Jozua 5, vers 14a. Daar lezen we Gods woord al dus. En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Het gaat in de woorden van onze overdenking vanzelf in zijn verband over de verrassende komst van de vorst van het Heer des Heren. Met Heere hulp letten we op een drietal gedachten. We letten achtereenvolgens op de tijd van zijn komst. De manier van zijn komst en de troost die komst van die vorst van het Heer des Heren meebrengt. Dus het gaat in de woorden van onze overdenking over de verrassende komst van de vorst van het Heer des Heren. De tijd, de manier en de troost van de komst van die vorst. Gemeente, eindelijk ja. Eindelijk is het zover. Hoezo zult u zeggen? Ja, de kinderen Israëls op weg naar het beloofde land, dat land vloeiende van melk en honing. Ze zijn nu gekomen aan de grens van Canaan. Nou, een kind in de kerk, die weet het wel. Tjonge, jonge. Wat hebben ze er jaren en jaren, dat hadden ze niet gedacht. Toen de Heere ze door een krachtige hand uit Egypte verloste. Dat ze er zo lang over zouden doen. U weet, als je in nummer 33 leest over de verschillende pleisterplaatsen. Ja. Maar nu zijn ze gekomen aan de grens van Canaan. Je zou zeggen, nog even, hè? En dan zal datgene wat God beloofd heeft in vervulling gaan. Maar ja, op de grens, dat betekent nog niet over de grens. En het is u voorgelezen, ja, Jozua, hij is de leidsman van de Israëlieten. Hij is door de Heere in plaats van Mozes daarvoor aangesteld. En Jozua heeft van de Heere de opdracht gekregen om de manspersonen van de Israëlieten op de hoogte te brengen dat de Heere van hen verlangt dat ze het verbondsteken zullen dragen. Ze moeten besneden worden. En u hebt horen voorlezen, als u het meegelezen hebt, dan weet u het. Ja, die mensen die uit Egypte getrokken waren, die waren besneden. Die waren inmiddels in de woestijn omgekomen. Maar degenen die geboren waren in de woestijn, die waren niet besneden. En er waren dan twee, ja, Jozua en Caleb, hè, die van de Heere de boodschap hadden gekregen dat ze het beloofde land mochten ingaan, maar voor het overige zou je gerust kunnen zeggen dat de mannen van Israël waren onbesneden. Dus ja, ze voldeden aan die opdracht. En ja, dat kan een ieder begrijpen als je dan op volwassen leeftijd die besnijdenis ondergaat. Dan ben je niet op dezelfde dag heel erg gezond en dat je je aangenaam voelt. Nee, zo is het bepaald niet. Ja. En, Nu moeten we dat laatste wat we hier in Jozua 5 lezen, datgene wat we over Jozua hier vinden en waar we wat nader bij willen stilstaan, ook in verband brengen met die besnijdenis van de mannen van Israël. Er staat hier in vers 13: voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was. In het oorspronkelijk, in het Hebreeuws staat eigenlijk, als Jozua in Jericho was. Dat betekent eigenlijk, Jozua, die was maar steeds bezig met Jericho. Waarom? Wel, Jericho nam eigenlijk een sleutelpositie in het land Canaan. Als Jericho was ingenomen, dan lag als het ware het land voor de Israëlieten open. En we kunnen dat in het voorafgaande in het boek Jozua lezen. Zeker, er waren verspieders uitgestuurd en die hadden onderdak gevonden bij Rahab, weet u wel. En natuurlijk hebben die gerapporteerd ook aan Jozua. Maar Jozua, hij voelt zich toch ook verantwoordelijk. En ja, in gedachten gaan we vanavond eens een ogenblik mee met die Jozua. Hij heeft het lege kamp van de Israëlieten verlaten. De mannen die daar nog eigenlijk liggen vanwege ja, de problemen die dan toch ook in lichamelijke zin die besnijdenis heeft opgeleverd. En ja, als Jozua daaraan denkt, ook stel je nou eens voor dat die Canaanieten komen en nu zijn ze op de grens van Canaan gekomen en ze zouden strijd gaan voeren. Er is niet één Israëliet die in staat is om strijd te leveren. En Jozua, hij gaat in de richting van Jericho en hij kijkt. Hij komt al maar dichterbij. En dan ziet hij het. Tjoh, wat zijn die muren dik. En wat zijn die muren hoog. Hoe zullen ooit die muren van Jericho worden geslecht? Hoe moet het? Misschien dat hier vanavond iemand in de kerk zit. Die zegt, ja maar dominee. Ik zeg het nou maar heel simpel en eenvoudig. Die Jozua, dat was toch een kind en een knecht des Heren. En Jozua had toch wel het een en ander in zijn leven meegemaakt. Inderdaad. Hij had het meegemaakt. Hoe de Heren daar bij die Rode Zee, die Schelfzee, een weg had gebaand waar geen weg was. Daar was aan de overzijde gezongen, God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En wat had de Heere het al die jaren in de woestijn toch wel gemaakt. Iedere dag was er manna. Behalve dan op de Sabbat natuurlijk. En de Heere zorgde voor water uit de rotssteen. En dat lezen we in het eerste hoofdstuk van dit boek Jozua. Toen de Heere Jozua de plaats deed innemen van Mozes, had de Heere tegen Jozua gezegd: Jozua, zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook met u zijn. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Je zou zeggen: Jozua, je moet toch eens een beetje meer krediet op de deur hebben. Je moet meer vertrouwen hebben. Ja. En dan mogen we het nooit opnemen voor het ongeloof en voor wantrouwen. Ach, als de Heer zijn kinderen daar iets van doet inleven, dan worden ze alleen maar beschaamd daaronder. Maar wat blijkt? Jozua, met alles wat er in zijn leven gebeurd was, was een man van gelijke beweging als ieder ander. Jozua kon het met alles wat er in zijn leven gebeurd was niet doen. Hij had de Heere nodig. Elke dag weer opnieuw. Dat is een gelukkig leven. Kennen we zo'n leven? He? Ja. Ja. En gemeente, daarin gedacht, ik heb gezegd, we gaan Jozua vanavond in zijn ogenblik volgen. Daar loopt die man. Als die denkt aan het legerkamp en aan die mannen die in dat legerkamp nog vanwege die besnijdenis niet in staat zijn om ook maar wat te doen. Ja, hoe moet het? En als hij naar die hoge en dikke muren van Jericho kijkt, hoe zal het gaan? Hij is, dat denkt hij tenminste, alleen met zijn nood. Alleen met zijn vragen. Er is geen schildwacht bij hem. Er is verder niemand die hem omringt. Gemeente, het kan in je leven wel eens zijn dat je soms blij bent als je alleen bent. Kan je een goed huwelijk hebben, hè? Maar dat je blij bent als vrouw, dat je zijn ogenblik alleen bent. Of als man, of hè, en er is een goede verhouding met je vader en je moeder, maar dat je blij bent. Dat je alleen bent. Waarom? Om alles wat drukt en alles wat benauwt, waar je geen oplossing van weet, om dat voor het aangezicht des Heren neer te leggen. Iemand heeft eens gezegd: wat kan er aan het klokkentouw des hemels worden getrokken, als de nood gaat uitdrijven tot gebed? En ik stel me zo voor als Jozua daar dan zo rondloopt, bezwaard als die is, dat misschien heeft hij die psalm niet gekend, maar wat die psalm weergeeft, dat dat zo wel in zijn hart leefde. Kom, ja, waar moet ik heen? Kom, Heere, in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. En toen is het gebeurd. Ongedacht en onverwacht staat tegenover Jozua een man. Ja, en ik kom er in mijn tweede gedachte wel wat uitvoeriger op terug. Maar een man met een uitgetrokken zwaard. Dan moet u eens even indenken. Als je dan ergens rondloopt en je denkt dat je helemaal alleen bent, en in één keer staat er een man voor je met een uitgetrokken zwaard. Nou, dat is nogal wat. Jozua is bezwaard, maar daardoor zou hij nog meer bezwaard zijn. Maar toch aan de andere kant zou je zeggen, openbaart hij iets van zijn manmoedigheid, en hij treedt die voor hem onbekende persoon tegemoet en stelt de dringende, indringende vraag: zijt ge van ons of zijt ge van onze vijanden? En dan komt het antwoord. Het Dat is precies het woord van onze overdenking. Hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Nu, Jozua, nu jij het niet meer weet, nu jij met je plannen en al die dingen die je hebt uitgedacht bent vastgelopen, ik ben nu gekomen. Gemeente, kunnen we inderdaad in dat opzicht niet zeggen dat we hier te maken hebben met de verrassende komst van de vorst van het Heer des Heren. Want Jozua wist het niet meer. En dat kunnen we ook wel eens zeggen. Maar ach, als er maar één mogelijkheid is, hoe klein ook, dan klampen we ons daaraan vast. Maar bij Jozua was dat niet meer. En toen, ja, we zullen het aan het eind van de dienst zingen, die psalm, hè. Dan zegt de dichter, als mij geen hulp of uitkomst bleek, en mijn ziel in mij bezweek, en ik oversteld was door ellend, toen hebt gij mijn pad gekend. En in het leven der genade, hoe onderscheiden de wegen ook kunnen zijn, maar dat is wat altijd weer terugkomt. Wat? Ja. Dan gaat het op zulke manier dat de Heere het doet, dat ik het niet meer weet, dat ik met het mijne aan een eind ben. Het is niet moeilijk om dat vanuit het woord van God ook aan voorbeelden duidelijk te maken. Zomaar enkele voorbeelden. De Heere stuurt Mozes naar de Israëlieten. En hij moet de boodschap gaan brengen dat ze uit dat diensthuis, uit dat slavenhuis van Egypte zullen worden bevrijd. En als farao dat te horen krijgt, dan is het dat het stro wordt ze onthouden. Die drijvers die komen met de zweep achter de Israëlieten aan. En daar liggen die mensen. Zwart van dienstbaarheid. Bij de tegenovens staan neer. Zeg, kom je er nog uit? Nee, we weten het niet. Oh. Ik denk, om nog een voorbeeld te noemen, Daniel. Ja, die mond van Daniel moet dicht. En ze hebben daar inderdaad de mogelijkheid gevonden. En Daniel moet naar de leeuwenkuil. Je zou zeggen, nou gaat de Heere ingrijpen net voordat Daniel de leeuwenkuil ingaat. Nee, nee. Hij moet een nachtje te midden van hongerige leeuwen verblijven. Begrijp u? De Heere doet het zo anders dan wij dat denken. Bijvoorbeeld uit het Nieuwe Testament, Petrus. Daar zit die man in de gevangenis. Soldaten in zijn cel, soldaten voor zijn cel. En de vijanden riepen het uit. Hey, ja, wij hebben overmocht. Hij zal nooit meer kunnen spreken in de naam van de gehate Jezus van Nazareth. En toen het niet meer kon, toen gaf de Heere de mogelijkheid, de ruimte, de opening. Ik heb gezegd, Jozua liep bij die hoge en dikke muren van Jericho. En nou weet ik dat niet. Hé, de Heere weet alles. Die kijkt verder dan u en ik kijken kan. Die kijkt ook vanavond naar uw, naar jouw hart. Zitten er hier vanavond in Barendrecht, die maar rondlopen bij hoge en dikke muren. En daar loop ik maar tegen aan te kijken. En hoe zouden die ooit kunnen verdwijnen? En nou weet ik wel, nou is er natuurlijk verschil, hè. Je kan muren hebben die te maken hebben met de gevolgen van de zonde. En daar mogen we ook mee bij de Heere terechtkomen. Maar als God de hand van zijn genade op je leven gaat leggen, dan is het niet meer dat het gaat over de gevolgen van de zonde, maar dan gaat het over de zonde zelf. Zeg, zitten er hier die bij die muur rondlopen? En dan weet u wel, een muur, dat kan een kind begrijpen. Dat geeft scheiding, hè? Ja. En die muur van je schuld. En zeker, ook dat mag je niet ontkennen. De Heere heeft iets van zijn liefde in je hart geschonken. En die liefde geeft dat je voor de Heere wil leven. En dat je in zijn wegen wil wandelen. Maar dan loop ik iedere keer maar tegen die muur te kijken. De muur van mijn schuld. Die niet iedere dag kleiner wordt. Maar die iedere dag groter en hoger wordt. De muur, dat kan ook. Van je geestelijke verlatenheid. Dat er een tijd in je leven is geweest. Dat het allemaal even ruim en makkelijk was. Weet je, de dichter die zegt. Hij zegt, als ik wakker ben, dan ben ik nog bij u. En als er dan een tijd komt. En het wordt zo donker en duister. Als zoals iemand eens tegen me zei. Die zei, dominee. Ach, het lijkt er net op, alsof de Heere me niet meer weet te vinden. Dit is al zo lang geleden, dat de Heere, en dan bedoelde die dat heel persoonlijk, dat de Heere wat tegen me gezegd heeft. Ja. Muur. Ach, daar kan je bij wijze van spreken met de profeet, die op de wachttoren gesteld hebben. En zoals de profeet het heeft gezegd, ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God des heils. Maar, ja, de hemel van koper, de aarde van ijzer, zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Heb zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. En wat is de boodschap vanavond? Wel, dat is deze boodschap. Dat we te doen hebben, daar ben ik ook mee begonnen vanavond. Met een koning. Ja. Nee, die komt niet bij die geestelijke krachtpatsers. Die het weten en kunnen. Maar bij die mensen. Die het niet meer weten en kunnen. En met al het hunne zijn vastgelopen. De dichter zingt het. En we zingen het netjes mee. Maar hebben we het in ons leven ooit al eens in de praktijk beleefd. Gans hulpeloos. Dat zijn we zomaar nog niet. Maar gans hulpeloos. Tot hem gevloot. Zal hij ten redder zijn. De tijd van zijn komst. Maar ik kom nu als vanzelf bij het tweede. De manier van zijn komst. Ja, we hebben daar al het een en ander van gehoord. Jozua, ongedacht en onverwacht, komt te staan tegenover een man met een uitgetrokken zwaard. Hè? Nou, dat voorspelt niet veel goeds. Ja. Ja, hij maakt zich dan zelf bekend. En zegt het, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nou, een vorst, dat weten we, dat is een koning. En eigenlijk ongedacht en onverwacht staat Jozua tegenover hem, die op zijn kleed en op zijn dijen geschreven heeft, koning der koningen en heren der heren. Wat is het een aanbiddelijk wonder van genade, als de Heere in het leven van zijn kinderen dat waar wil maken. En onze koning is van Israëls God gegeven. Maar, ja, hij heeft dat zwaard, dat uitgetrokken zwaard in zijn hand. Wat betekent dat? Ja, het zwaard. Dat wijst eigenlijk op de handhaving van het recht. Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Dus het zwaard, zoals dat hier in de handen is van deze koning, ja, het wijst op de handhaving van het recht. Dat wil zeggen dat God zijn recht handhaaft. Ja. En als nou Jozua op dat uitgetrokken zwaard ziet, al is hij dan met de kinderen Israëls gekomen tot op de grens van Canaan, maar in het licht van dat zwaard, en wat dus wijst op de gerechtigheid van God, nou, dan zou dat moeten betekenen dat en Jozua en de kinderen Israëls, ze zullen dat land Canaan nooit kunnen binnengaan. Dan moet dat zwaard hen ten dode treffen. Gemeente, als een mens loopt, waar ik in mijn eerste gedachte op heb gewezen, bij die hoge en dikke muren van je schuld, van je geestelijke nood en dood, en de Heere laat dat zwaard eens zien, dan heb je niet veel praatjes. Nee, dan gaat die mond wel dicht. Dan komt er heilige vervaarnis in je hart. Dan begrijp je dat die dichter van Psalm 130 het heeft uitgesnikt. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal voor u kunnen bestaan? David, de man naar Gods hart, de lieflijk in de psalmen. Hij riep het uit, wil uw knecht, door schuld verslagen. O Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Maar nou ziet Jozua dat zwaard, dat uitgetrokken zwaard, dat rust in de handen van de vorst van het Heer des Heren. En al is het een prediking zonder woorden, maar toch een hele rijke prediking. Dat juist die vorst van het Heer des Heren met dat uitgetrokken zwaard, zonder woorden, maar Jozua duidelijk maakt. Jozua, kijk eens naar dat zwaard dat ik in de hand heb. Je loopt maar te kijken naar die hoge en dikke muren. En je bent zo bezwaard. Maar ik, de vorst van het Heer des Heren, ik zal voor u strijden. En gij zult stille zijn. Nou, als ik nou vanavond hier aan een kind in de kerk vraag, zeg, lief kind, als je nou denkt aan de val van de muren van Jericho, hebben de Israëlieten daar erg voor moeten vechten? Nee toch, dat weet je toch wel. Hé? Nee hoor, er is helemaal geen zwaard aan te pas gekomen. Ik, de vorst van het Heer des Heren, ik zal voor u strijden. Gij zult stille zijn. En gemeente, hoe heeft dat zijn vervulling gekregen in de volheid des tijds? Ik heb gezegd, Jozua is die 1000 keer leidsman van het volk. De kinderen Israëls die in het kampement achtergebleven zijn, ze kunnen voor dat uitgetrokken zwaard niet bestaan. Dan moeten ze op de grens nog altijd buiten blijven. Maar weet u, nou dat grote wonder. Er staat bij de profeet Zacharia, dan klinkt het zwaard, zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Gemeente, daar is dat zwaard dat nou op Jozua en op het hoofd van de Israëlieten moest komen. Dat zwaard is nou op het hoofd van die vorst van het Heer des Heren neergekomen. Ziet u hem daar kruipen in de hof van Gethsemane, terwijl zijn zweet is geworden tot grote druppelen bloeds die op de aarde zijn afgelopen. Ziet u hem daar staan op Gabbata. Een doornenkroon is op zijn hoofd gedrukt. Een spotmantel is hem aangedaan. Zijn rug is doorploegd door de geeselslagen. En vervuld is wat er staat in Psalm 129. Ploegers, ze hebben op mijn rug geploegd. En ze hebben hun voren lang getogen. Gemeente, daar zien we hem hangen. Op Golgotha. Aan het vloekhout des kruises en al de golven en baren van Gods eeuwige toorn overspoelen hem, ja. En uiteindelijk, als dan dat zwaard, dat is Gods gerechtigheid, zoals God dat handhaaft. Nee, hij stapt niet over de zonde heen. Hé, de moed aan dat recht van God genoeg gedaan worden. O, als dan dat zwaard in die vorst zijn loop heeft gehad. Als dat toorn van God in hem is gestild, dan klinkt het vanaf de kruisheuvel. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En weet u, als de Heere nou de genade van het geloof geeft, en ik mag zien op die vorst die door dat zwaard wordt geslagen, en het had op mijn hoofd moeten neerkomen, dan zeg ik u, dan wordt de zonde bitterder dan ooit tevoren. Dan wordt je hart daaronder ten diepste verbroken. En dan zeg je, Heere, hoe is het toch mogelijk? En dat voor mensen die krachtens de wortelen van hun bestaan de oorlog hebben verklaard aan een heilig, rechtvaardig en goeddoend God, dat het nu mag gelden. Ik, ja, in die vorst, hè. Ik, de vorst van het Heer des Heren, ik zal voor u strijden. Ik voor u. Dagen u anders. De eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u in de dood, opdat gij zult hebben het leven. Ik voor u in de strijd, opdat gij zult hebben de overwinning. Ik voor u in de donkerheid, opdat gij zult wandelen in het licht. Ik geef u het eeuwige leven en ge zult niet verloren gaan. En niemand zal u rukken uit mijn hand. En gemeente, als Jozua zo mag zien op die vorst van het Heer des Heren met dat uitgetrokken zwaard, dan geeft hem dat moed en dan geeft hem dat sterkte en troost. Want dan betekent het dat door de flikkering van dat zwaard, dan zullen alle vijanden worden teniet gedaan. En dan zal die vorst ervoor zorgen dat ze dat land, zoals de Heer dat beloofd heeft, in erfelijke bezitting zullen krijgen. Want Israël moet naar Kanaan. Dat heeft de Heer beloofd. En het is niet, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, dat we de Heer ooit op één leugen kunnen betrappen. Wat uit zijn mond is gegaan, dat is vast. En dat is onverbroken. En nou geldt het van dat geestelijk Israël, dat moet ook naar Kanaan. Dan begrijpt u dat wel, dat is dat Kanaan der rust. En nou kunnen de vijanden nog zo talrijk zijn, en nou kunnen de muren nog zo hoog en dik zijn, maar ze zullen dat land mogen beërven. Ja. U weet wat er in de Hebreeënbrief staat, hè? Dat schrijft de apostel, dat 11e hoofdstuk, hè, dat hoofdstuk waar de apostel spreekt over het geloof. Door het geloof, schrijft hij, zijn de muren van Jericho gevallen, als ze tot 7 dagen toe omringd zijn geweest. En de dichter zingt, hun zwaard, dus dat is dat zwaard van die Israëlieten, hun zwaard deed hun dat land niet erven, maar uw rechterhand heeft hun die voorspoed toegebracht. Ja. Wat is nou nodig? Weet u wat nou nodig is? Dat we achter die vorst, achter die koning, terwijl hij vooruit gaat en terwijl hij met dat uitgetrokken zwaard erop uittrekt, onze voetstappen leren zetten. Nee, ik moet er niet voor lopen. Ik moet er niet naast lopen. Maar ik moet eerbiedig en ootmoedig achteraan komen. Ja. En dat is niet een kwestie zoals, nou ja, hè, kinderen die kunnen bepaald op school iets leren en dan zeg je, nou heb ik het onder de knie, nou weet ik het, hè. Maar nou is er een volk op de wereld. Oh, die moeten iedere keer op de school van de Heilige Geest dat leren. Hè? Voetstappen drukken. Dat de Heere ogen geeft om op hem te zien en de zaken in zijn handen te mogen neerleggen. Ach, wat kunnen er muren zijn, hè? Zeg. Weet je ervan in je leven, dat er van die hoge en dikke muren zijn geslecht? Maar weet je wat nog alles de praktijk is? Dan komen er weer andere muren voor in de plaats. En soms zijn die muren nog dikker en hoger dan daarvoor. En dan zeg je, hoe het nou moet, dat weet ik niet. Ik denk aan wat we lezen. Ook bij de profeet Zacharia, u weet wel, die profeet Zacharia bekend om zijn nachtgezichten. En dan lezen we daar ook van een Jozua. Jozua de hoge priester. Ja. Daar staat die man met vuile hoge priesterlijke kleding. De wet die hem vervloekt en veroordeelt. De duivel staat aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. En Jozua, hij zegt niks. Wat kan hij zeggen? Hij kan niks ook maar ter verontschuldiging naar voren brengen. En dan gebeurt dat wonder. De Heere, ja, de Heere schelde u, gij die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Doe deze vuile klederen van hem weg, trek een wisselklederen aan, want zie, ik heb zijn ongerechtigheden van hem weggenomen. Die koning die komt op zijn manier. Die komt op zijn tijd. Hij komt geen minuut te vroeg. Hij komt geen minuut te laat. Zullen we het eens vragen aan Martha en Maria, weet u wel. He, zoals we dat lezen in Johannes 11. Lazarus, een broer. Ja, Martha en Maria en Lazarus, ze hebben een bloedband, maar ze hebben ook een geestelijke band. He. En nou is Lazarus ziek en ze laten het de meester weten. En ze laten het weten, Lazarus, die gelief hebt, is krank, is ziek. Met andere woorden, zou u willen komen. En zou u de handen op hem willen leggen. En gelooft u niet dat die zusters hebben gekeken? Komt hij nog niet? En als ze dan weer bij hun broer gingen kijken, die werd zieker en zieker. Komt hij nou nog niet? En daar gaat Lazarus sterven. Ja, nou wordt hij begraven. Hij ligt al 4 dagen in het graf. Nou is het hopeloos, nou is het uitzichtloos. En dan komt de meester. En dan zegt hij het. Hij zegt, zou je bedenken, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij dan ook gestorven. En zo baant de Heere een weg, dwars door al het onze heen. En dan moet ik sterven aan mijn wijsheid, aan mijn kennen, aan mijn kunnen, kortom aan al datgene waar ik van mezelf zo graag veel voor schrijf, maar dan moet ik maar zien op hem. Weet u wat de dichter ervan zong? En we gaan het samen ook doen. Uit Psalm 3. Dan zegt de dichter, gij, dat is die vorst, gij Heere alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het is het 4e vers van de 3e psalm wat we nu samen willen gaan zingen. Deze vorst met zich brengt. En hoe is dat dan? Daar kunnen we een aantal dingen bij noemen. Welke troost brengt die vorst in zijn komen mee? Dan wil ik in de eerste plaats noemen de troost van zijn nabijheid. Hierbij, we hebben gehoord dat Jozua, die liep daar bezwaard bij de hoge en dikke muren van Jericho. Hij dacht dat hij helemaal alleen was. En die koning die was al veel dichterbij. Ja. Weet je wat de dichter zingt? Dat heb je ook al gezongen. Heb je het ook ervaren? Hij, dat is die koning. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Dat ongeveinst in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Ja, dan kan het zijn dat je denkt dat het met niemand zo ellendig en zo arm erbij staat als bij jezelf. Ja. Er staat in Psalm 25, zo zingen we het ook in de berijmde psalm. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Ja. Maar die vorst, die koning, die is zulken nabij. En nou, kan misschien iemand vanavond hier in de kerk zeggen, dominee, dat kan allemaal best waar zijn. Maar als ik nou naar mijn eigen omstandigheden zie, dan kan ik er allemaal niks van bekijken. Dan is het allemaal zo afgesneden en zo onmogelijk. Ja, dat kan. En dan weet ik wel wat ik nu zeg, dat is ook geloofswerk. Maar weet je wat de profeet dan zegt? Die zegt, zeg, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Wat brengt die vorst nog meer mee in zijn komst? Wel, dat is de troost van zijn openbaring. Want, nietwaar, we hebben het gehoord. Jozua liep daar bij die dikke en hoge muren van Jericho. En toen stond die man met dat uitgetrokken zwaard in één keer voor hem. En nou, het is bij Jozua niet bepaald zo geweest dat hij heeft gedacht, oh, nou hebben we hier de koning van de kerk. Nee, helemaal niet. Hij heeft eerder gedacht dat hij te maken had met een van de vijanden. En wat gebeurt er? Nou gaat dus die koning zichzelf verklaren en openbaren. Ben je er ook wel eens blij mee geweest? Hè? Anders weet ik het niet. Anders zie ik het ook niet. Maar nou gaat die koning het zeggen tegen Jozua. Weet je wie ik ben? Nee hoor, ik hoor niet tot die vijanden. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. De troost van zijn openbaring. Ja, gelukkig dat hij zichzelf verklaart en openbaart. Dat is bij aanvang zo. En dat is in het leven der genade bij voortgang zo. Ja, dat de Heere de nevels doet opklaren. En dat hij het me bekend maakt wie ik ben. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nog meer, ja. De troost van zijn bescherming. Jozua, de Heer heeft hem daar zelf toe aangesteld. Hij is degene die leiding moet geven aan het volk van Israël op weg naar het beloofde land. Maar Jozua komt er wel achter. Als hij het moet doen, en als het nou afhankelijk is van zijn bekwaamheden en van zijn inzichten, en dat hij ervoor moet zorgen dat, die vijanden, hè, die Kanaanieten, Gergazieten, nou, wat ze allemaal niet opgenoemd worden, hè, maar dan komt er ook niks van terecht. En weet je wat nou die koning zegt? Die zegt, tuurlijk, jij bent degene aan wie ik de leiding heb toebetrouwd. Maar weet je wat nou maar nodig is, Jozua? Dat je ook in die weg het in mijn handen overgeef. En dat jij en het volk in alle ootmoed en afhankelijkheid achter me aankomt. Nog meer, nou ik noem nog één ding. De troost van zijn leiding. Ja. Want dan is het dat die koning, die neemt de leiding op zich. En nou is het dat die koning niet maar leidt tot de grens. En dat hij zegt, nou moet je zelf maar zorgen dat je over de grens en in het beloofde land komt. Daar kwam er niks van terecht, lieve mensen. Dan zou de kerk des Heren nog omkomen. Maar weet je wat nou die koning doet? Hij leidt niet maar tot aan de grens, maar tot over de grens. En doet dat Kanaan. En dan begrijpt u wel hoe ik dat in geestelijke zin bedoel. Dat Kanaan de rust beërven. Ik moet wel eens denken aan die man. Ja, zeker de Heer had rijke genade weldaden hem geschonken. Maar hij zei, Heere, hij zei, dominee, ik zei nog wel eens, Heere, ja, nou sta ik nog voor de grens. Ik moet dat donkere dal van de schaduwen des doods door. Maar nou leidt hij. Ja. Dwars door de dood. Dwars door de duisternis heen. Brengt hij tot de zalen van het eeuwige licht. Waar God zal zijn. Alles en in alle. Een gemeente, wie zal in staat zijn, niet één kind des Heren, om dan onder woorden te brengen wat dat betekent. Want dan zijn er nooit geen muren meer. Hier wel, dan is dit en dan is dat. Ach, het ene is niet weg en het andere komt er weer voor in de plaats. Maar dan zijn de muren voorgoed verdwenen. Ook die muur, en was dat maar meer een muur. Die muur, dat ik nou nooit beantwoorden kan aan het doel wat God in mijn leven gesteld hebt. Dat, ja, daar kunnen we ook wel eens napraten, maar het moet werkelijkheid zijn. Dat je zegt, Heere, zolang ik hier in deze bedeling ben, dan zul u nooit plezier van me krijgen. Dan is het altijd maar weer dat ik het verknoei en bederf. Ja, ik ben nu gekomen, ja. Wat betekent dat? Wel, die vorst, hij draagt het zwaard. Ik kan ook wel eens zwaaien met mijn zwaard en denken dat ik ook nog wat kan. Hij draagt het zwaard. Hij is de strijder en hij is de overwinnaar. En u weet, als Paulus zijn brief schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, dan schrijft hij niet, ik heb de strijd zo goed gestreden. Nee, hij zegt wel dit, ik heb de goede strijd gestreden. Het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle die zijn verschijning hebben liefgehad. Gemeente, we gaan eindigen. En dan eindigen we met die vraag. Ja. Heeft die vorst, heeft die koning in uw leven alles betekenis gekregen? En we hebben gehoord, dat is het waar die koning zich bijzonder mee bemoeit. Niet mensen die het weten, niet kunnen, die godsdienstig zo enorm alles voor elkaar kunnen. Nee, armen, ellendige, noodruftigen, daar zijn wij begonnen, Psalm 72. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. En zijn er die zeggen, nou moet dat nou altijd zo? Moet dat nou altijd zo, dat zware? Ja. Dat zit niet in het zware, maar in die weg krijgt die koning betekenis. En ik heb gezegd, dat zwaard wat die vorst in handen heeft, dat hanteert hij om nu ten goede voor zijn volk op te treden. Maar dat zwaard gebruikt hij ook om zijn vijanden ten onder te brengen. Waar bent u? Waar ben jij? Een vriend, dat is enkel genade. Of, zoals het van nature is, aangrijpend. Een vijand. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, die zei, het zwaard, dat hangt als het ware boven ons hoofd. En er hoeft maar weinig te gebeuren. En dan valt dat zwaard naar beneden. En als dat u, jou, mij treft, en dat zwaard heeft zijn loop niet gehad in Christus, wat zal dat ontzettend zijn. En daarom de boodschap, ook aan het eind van deze dienst. Dan zegt de Heere, weet je, daar gaat het om, capituleren. U weet vroeger, als dan er gestreden werd en op een gegeven ogenblik een van de partijen ging capituleren, dan werd de witte vlag gewezen. Hé, Heere, u hebt het gewonnen in mijn leven. Gij hebt me overreed, ik ben overreed geworden. Gij zijt me te sterk geworden en hebt me overmocht. Want, ach, je kan het nooit onder woorden brengen als het gaat over die koning. Dat is een genadig en een goedertierenkoning. Jegens ellendigen en armen. En dan nog één ding. Veel is in ons leven onbekend. Maar dit is zeker. Zo zeker als u hier vanavond in Barendrecht in de kerk zit. Zo zeker als ik hier op de kansel sta. Zo zeker is het dat we dat allemaal gaan beleven. U zei, wat bedoelt u? Wel, ik ben nu gekomen. We zullen die dag meemaken. Dan zal het wolkendek uiteengescheurd worden. En dan zal in dat gescheurde wolkendek met duidelijke letters geschreven staan. Ik ben nu gekomen om te oordelen de levenden en de doden. En gemeente, dan zal dat betekenen. Dan gaat de wereld voor eeuwig onder. Dan gaat de mens die alleen maar met wat godsdienst zich op de been heeft gehouden, ook onder. Maar wat zijn ze gelukkig, die dan ook door genade mogen zeggen, deze die daar komt op de wolken des hemels, we hebben hem verwacht, hij zal ons zalig maken, en we zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Amen. Heere, u deed ons vanavond in uw huis zijn. En we hebben getracht een gedeelte van uw woord te overdenken. Wil u het met uw onmisbare zegen achtervolgen? En dat we het mee zouden nemen in de overdenking naar huis. En dat u het vruchten deed dragen van geloof en bekering, u de Heere waardig. Wil u denken aan de gemeente hier? De gemeente is nog vakant. Een antwoord gemist. Geef er werk mee aan uw troon. Dat u ook de ledige kansel wilt vervullen met de man van uw raad. We denken aan onze oude broeder die vanmorgen hier nog heeft voorgegaan. Wil u hem sterken ook. Op zijn hoge leeftijd. Hij mag nog voorgaan. Wil u hem daarin bekrachtigen en sterken. En doe ons zo ook ten opzichte van de week die voor ons ligt. En elk geven wat we ook in het leven van alle dag nodig hebben. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Wil over de gemeente waken. En doe ons met wat geschonken. In alle ootmoed alleen in u eindigen om Jezus wil. Amen. Psalm 142. Tweede vers is onze slotzang. als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Tweede van Psalm 142. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Let's see.